God die wil jou kennen en wij mogen God leren kennen. Dat is belangrijk. En het is niet altijd makkelijk, denk ik. Omdat het leven ons vaak opslokt. We hebben heel veel kennis vervangen van andere dingen, maar het kennen van God dat is toch wel een van de belangrijkste dingen die hij is. Soms brengt dat, of moet dat veranderingen met zich meebrengen. Dat heb ik er vanmorgen boven gezet. Veranderen. Andere omstandigheden, andere mensen om je heen. We hebben nu onze twee kleindochters bij ons. Nou, je zou ze op donderdag moeten zien als ze bij ons zijn. Dan zijn ze niet zo timide als ze hier vanmorgen zijn. Maar een andere omgeving, andere kinderen, maakt ze toch wel eventjes wat terughoudend, een beetje verlegen. Terwijl ze dat echt niet zijn. Zeker dat kleintje niet. Er zit aardig wat pit in. Maar goed, veranderingen, hè, dat merk je soms. En wie houdt er van veranderingen? Eentje maar. Ja. De een vindt veranderingen oké, maar niet iedereen, hè? En daar heb je soms je reden voor. Blijf zitten waar je zit, verroer je niet, lekker vertrouwd. Maar goed, er kunnen ook dingen achter zitten. Het onbekende, ja, wat je zag van, oh, wie zijn dat, wat gaan ze doen? Blijf dicht bij opa en oma zitten. Of je wilt vaak veranderen en dat brengt een soort onrust of uitdagingen wil je zien in je leven. En vorige week was het de boodschap, hè, uit je routine komen. Dat was wel een soort voorboodschap van vanmorgen. Gewoonte mensen zijn we vaak wel. Ze gaan op hetzelfde plekje zitten of doen dezelfde rituelen. En daar voelen we ons vaak wel veilig bij. Anderen die hebben weer heel veel uitdagingen nodig. Nou, wat mezelf betreft, ik hou van veranderingen. Maar ik worstel dan ook wel de dingen die met zich meebrengt. Een van de dingen wat wij heel vaak gedaan hebben, is verhuizen. We hebben al in heel wat huizen gewoond. En dat vinden we uitdagend. Nieuwe mensen ontmoeten, nieuwe plekken. Maar je moet wel weer inpakken, je moet soms weer verbouwen, je moet dingen achterlaten. En ga je soms twijfelen, want vlak voor je oude huisje uit moet je, dat was toch wel mooi en fijn en zus en zo. Maar goed, er waren ook genoeg andere redenen. En wat weegt dan zwaarder? Het vooruitzicht van nieuwe dingen, nieuwe plekken om te wonen, nieuwe mensen ontmoeten. Of datgene wat je daarvoor moet doen. En dan dachten ze, waar voel ik mij nou op mijn best? Waar floreer ik? Waar kom ik tot bloei? Waar kan ik dingen doen? En we hebben, waar we hiervoor woonden, was een mooi huis. Maar de omgeving, de mensen om ons heen, dat was wel, bracht wel heel veel irritatie. Eén pukietje is hartstikke leuk. Lief vogeltje. Maar als er 20 in een te kleine kooi zitten bij de buren, en die van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat fluiten, dat is niet zo fijn, hoor. Ja. Dus, ja. De omgeving is soms zo bepalend hoe jij je voelt. En hoe is dat met ons? Nee, als je daar heel eerlijk naar je leven kijkt, niet te lang, want dan zitten we hier de hele tijd. Maar gewoon eens even een flits door je leven van, hey, hoe ziet mijn leven op dit moment uit? Waar bevind ik mij? En dan dus eerlijk zijn is belangrijk. Eerlijk zijn is belangrijk om te kijken van, hoe ziet dat eruit? En natuurlijk willen we allemaal dat God ons zegent, ons aanraakt, een goed leven hebben. En dat doet God ook. Maar soms is er meer. En als je heel eerlijk naar je omstandigheden kijkt, je situatie, waar je je bevindt, je vriendschap, je relaties, dan kan je heel veel goede dingen vinden, maar soms moet je ook kijken, zijn er ook andere kanten? Hoe zit dat als je als christen, of als je die keuze nog niet helemaal gemaakt hebt? En wat mag God Wat heeft hij over jou en mijn leven te zeggen? Als we zo aanbidden, God groot maken. En als je tot geloof gekomen bent, dan noemen we hem ook Heer. Heer over je leven. En we hebben gezongen, zijn kostbaar bloed kocht ons vrij. En eigenlijk geef je een beetje het recht op jezelf op. En mag hij zeggen wat hij van je verlangt. Ja, de plek waar je leeft, waar je woont, je omstandigheden. Ik dacht, we moeten eens kijken naar een bijzonder persoon. En dat doen we in Genesis 12. Dat is een kort stukje tekst. En dat gaat over Abraham, toen nog Abraham. We lezen dat even met elkaar. De Heer zei tegen Abraham, trek weg uit je land. Verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten. En ga naar het land dat ik je zal wijzen. Ik zal je tot een groot volk maken. Ik zal je zegenen. Ik zal je aanzien geven. Een bron van zegen zul jij zijn. Ik zal zegenen wie jou zegenen. En wie jou bespot, die zal ik vervloeken. En alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden zoals jij. Dat is God die tot Abraham spreekt. Het zal je maar gezegd worden. Hè? Weg. Kom. Nou, hoe zou jij reageren als je Gods stem zo verstaat en die zegt van je moet hier weg? Hoe zou je reageren? En God spreekt. God spreekt ook tot ons. Misschien niet op de manier zoals hij dat bij Abraham deed of bij Mozes die ontmoetingen hadden. Maar God spreekt ook tot jou en mij. En kijken we even naar het leven van Abraham. Die leefde in het land Ur der Chaldeeën. En dat was een goed land. In die zin, een hoge cultuur, welvarend. Abraham had een rijk en goed leven. Dat kan je lezen. Hij had de familie om zich heen. En hij was getrouwd met een prachtige vrouw, Sarai. Zo prachtig, nou, op hoge leeftijd werd ze nog begeerd door koningen en anderen. Dus dat wil wel wat zeggen hoe ze eruit zag. Dus Abraham was daar en hij leefde toen niet in een tent, maar in een huis, in een stad. Want dat was, ja, de welvaart was daar groot. En je kan je voorstellen dat Abraham die stem van God hoort, trek weg. En verlaat je familie en je verwanten, vriendschappen en ga naar een ander land. Dan denk je, ja, maar ik heb hier helemaal geen reden om hier weg te gaan. Waarom zou ik hier weggaan? Wat is er verkeerd aan om hier te blijven wonen? Zou je toch echt wel afvragen, denk ik, als je ergens woont, waarom zou ik weggaan? Maar Abraham was eerlijk. En daarom denk ik ook dat God Abraham riep. Hij kende en zag het hart. Hè? God ziet je hart aan. God zag het hart van Abraham aan. En Abraham keek ook in zijn hart. Hij, misschien zijn geweten van ja, is hier alles wel zo geweldig? Ze dienen hier afgoden. Er worden offers gebracht. En de godin van de vruchtbaarheid wordt aanbeden en dat helpt helemaal niks, want we hebben geen kinderen, Sarai en ik. Is dat wel zo'n mooie plek? En is al die fijne mensen om je heen en al dat geld, is dat wel zo bijzonder? En Abraham vormt een beeld. Is dit alles? Ik kwam er zo te binnen, een liedje van een Nederlandse popgroep, doe maar. Is dit alles wat er is? Nou ja, is dit alles? Was dit alles? Hij verstond de stem van God. En er zijn geweldige beloften. God roept hem wel weg, maar God geeft ook de belofte. Hij trekt hem niet zomaar weg van, nou ja, weg. Nee, ik maak je een groot volk. Nou, in die tijd, als je tot een volk had stammen, dan betekent dat je nageslacht krijgt. Hé, zouden er dan toch kinderen komen? Je wordt gezegend, maar ook zul je een zegen zijn op de plek. plek waar ik je breng. Je krijgt aanzien. Mensen zullen weten wie je bent. En ik zal je beschermen. Wie jou bespot, zal ik vervloeken. En ze zullen wensen zoals jij te zijn. Dat wordt wel een hele andere invulling van zijn leven dan op dat bekende, vertrouwde plekje zitten waar het best wel goed is. En Abraham, en dat is heel belangrijk, stapt uit, en dat lezen we in de Hebreeënbrief, Abraham zijn geloof. Hij vertrouwde God niet op waar hij was, maar hij stapte in geloof uit en ging God volgen. Zou hij de dingen overwogen hebben? Zou hij het met Sarah hier besproken hebben van, hé, wat gaan we doen? Wat moet ik meenemen? Wat moet ik loslaten? En wat brengt het mij? Nou, dat is iets wat, die vraag die wij vaak stellen. Wat brengt het mij als ik ga veranderen of op andere plekken kom? Dat is ook een vraag als mensen naar een nieuwe gemeente komen. Is het vraag van hunzelf. Ja, wat brengt het mij? Geweldige aanbidding? Spreken die alle kanten opvliegen? Dat ze heel veel kracht over de zaal komt? Of is het wat, mag ik ook een zegen zijn? Mag ik mijn plaats vinden daar? Ja, wat brengt het mij? Maar hij nam het risico. Hij vertrouwde God. En uiteindelijk werd zijn zoon Isaac geboren. De zoon van de belofte die God hem gegeven had. En hij kreeg aanzien. Dat was een uiting van het geloof, het vertrouwen dat Abraham had in God. Stel dat hij niet gegaan was. God had een plan met die man. Stel dat hij zegt van ja, allemaal leuk en aardig, maar zegen maar hier maar, op deze plek. Ja, dan moet ik oppassen, God is genadig, maar misschien hadden ze nooit een zoon gekregen. Want de belofte van het nageslag, de vrucht dragen, lag op die andere plek. Weet je, oppassen, dat God is genadig natuurlijk. God is niet een oordelend God. Maar ik denk me zo in, de belofte was op die plek. En zo zijn er heel veel meer voorbeelden. Ik denk ook aan Rut, de Moabitische vrouw. Ze was getrouwd met een van de zonen van Naomi. Die was door de hongersnood naar Moab gegaan met haar man en twee zonen. Tragiek wil dat beide zonen en haar man sterven. Geen kinderen. En Rut hoort dat Naomi teruggaat naar haar eigen land. Daar was weer voedsel. Bethlehem. Het broodhuis betekent dat. Voedsel, Bethlehem. Daar is onze Heer geboren. Bethlehem, het leven. Het levende brood. En ze keert terug. En ze zegt tegen Rut, wat heel logisch, blijf jij maar hier, want in je eigen land, jouw taal, misschien kan je hertrouwen, komen er kinderen. Maar Naomi had ook van haar God gesproken, daar ben ik van overtuigd. Ze klaagde haar God wel aan, dit is mij overkomen, maar ze had ook van de grootheid van God gesproken. En iets in het hart van Rut was gaan leven, was geloof gekomen in die God van Naomi. En dan staat het. Ze zegt, nee, ik ga met je mee. Waar u gaat, zal ik gaan. Waar u slaapt, zal ik slapen. Uw volk is mijn volk. Uw God is mijn God. Dat is de keus die zij maakte. Een onzekere keus. Maar ze stelde wel haar vertrouwen op de God van Israël. Nou, als je het niet weet, dan moet je het maar lezen in de Bijbel. Ze trouwt met Boas. Een rijke man, een neef van Naomi. En er komt vrucht. Obed, een zoontje, wordt geboren. Zegen. En uit Obed wordt Isaï geboren. En uit Isaï wordt David geboren. Koning David. Die later ook geroepen werd. Ook zo iemand. Die op zo'n fijn plekje zit. Heerlijk in de weide. In de natuur, schapen om hem heen. Wat een inspiratiebron voor zijn harpenspel, voor zijn psalmen, voor zijn liederen die hij deed. God had hem gezegend met moed, want hij had beren en leeuwen verslagen. Prima toch? Het was misschien zijn bestemming. Nee, God had ook voor David een ander doel voor ogen. Die training die hij had om beren en leeuwen te verslaan, die heldhaftigheid, die kon hij gebruiken om de reus Goliath een kopje kleiner te maken. Een voorbereiding voor zijn koningschap. En al die psalmen die we nu lezen, al die inspiratie, is eigenlijk een bemoediging en een inspiratie voor ons. Ja, zo zie je iedere keer de lijn, ook door het woord van God, als mensen luisteren naar de roepstem van God. En op David kwam een zalving, hij werd tot koning gezalfd. En zijn zoon, Salomo, maakte het rijk groot. Maar ook andere gewone mensen. Denk maar aan Petrus en aan Andreas, twee broers die aan het vissen waren. Dat was een bedrijfje, woonden bij het meer van Galilea. Nou, er zijn hier mensen in Israël geweest, ik nog niet. Maar ik heb gehoord dat het hele mooie plekken zijn. Nou toch, wat wil je? Je hebt je eigen bedrijfje. Petrus was getrouwd, dat lezen we ook. Hij had een schoonmoeder. En Johannes en Jacobus, twee zonen die ook bij hun vader in het bedrijf werkten. En dan komt daar een ene Jezus langs en die zegt, volg mij, kom mee. Ja, kom mee. Ja, ik wil je vissers van mensen maken. Ik zou zeggen, ja, maar wie ben je dan? Kom mee. Ja, ik denk iets in de schoonheid, in de kracht, in dat wat Jezus, wie Jezus was, raakte hun hart aan. En ze zeiden, we gaan volgen. Nou ja, dat is een heel verhaal. Maar doordat zij die keus gemaakt hebben, en later ook het evangelie gingen verspreiden, zitten wij waarschijnlijk hier. Want zij waren de eerste die Jezus als leerlingen zag en de opdracht meegaf, ga heen en verkondig het. Maar ze moesten ook alles achterlaten. Alles. En wat dat precies inhoudt, ja, daar heb ik geen inzicht in, maar ik kan me dat wel voorstellen. Als je vrouw, kinderen, bedrijf achter moet laten, hoe zou die vader gereageerd hebben? Oh, zei je, moet nu alles alleen doen? Ja, maar God roept ons. Hij zag ze en hij ziet jou, hij ziet mij. En hij roept ook ons. En niet zomaar. Op jou en mijn leven is ook een belofte. We mogen gezegend zijn, nu, hier, in dit leven. Maar er ligt ook een belofte voor de toekomst. Maar God wil ons ook gebruiken. En hoe reageren wij daar dan op? Zo makkelijk om excuses te vinden. Maar God spreekt. En God vraagt ons soms ook om dingen los te laten, wat niet zo makkelijk is. Ja, hoe spreekt God dan? Misschien vanmorgen door mij heen, of vorige week, of de komende tijd. Mensen die spreken, maar ook als je het woord leest, of in een lied, of gewoon als je iemand even spreekt. Kan iets tot je zeggen wat God gebruiken wil om tot jou te spreken. En als God dan spreekt, als hij roept, dat begint al als je tot geloof komt, dat je dingen moet veranderen, dingen los moet laten. En vaak zit je op zo'n plekje in je eigen gewoonte, in je eigen bubbel. En denk je, moet ik hier nou weg? En dat kan ook een plek zijn, zelfs waar je nare ervaring hebt gehad. Dat kan zelfs een plek worden die je lastig vindt om te verlaten. Omdat je haast je veiligheid voelt, zelfs in die moeilijke plekken. En dat is je identiteit geworden. Dat ben jij bijna gaan worden. En toch, zegt God, waar je je bevindt, wat voor omgeving. Soms zou ik willen dat je het loslaat. En wil ik je brengen in nieuwe omstandigheden, op nieuwe plekken, in nieuwe ontmoetingen. Je hoeft niet net als wij steeds weer te verhuizen. Alhoewel dat soms wel heel bijzonder is. Ik ben geboren in Zeist. Ik ben opgegroeid. Ik heb er jaren gewoond. Naar school geweest. Voetbalvereniging. Noem maar op. Kerk. Alles. En toch in die 4 jaar, 5 jaar dat we nu in Nijkerk wonen, heb ik meer contacten, meer openheid dan wat ik al die jaren in Zeist heb gehad. Hoe dat komt, weet ik niet, maar soms op die nieuwe plekken komt ineens ruimte. Komen er nieuwe kansen. Maar God trekt je soms ergens weg. Weg van plekken die soms jouw denken bepalen, jouw belevingswereld. En dat kan een veilige omgeving zijn. Een omgeving, je denkt van, er is toch niks mis mee. Maar je kan er ook vast in zitten. En soms moet je net als Abraham misschien denken, ja, is dit wel zo'n goede plek? Waar ik nu ben, waar ik me bevind. Dan heb ik het niet alleen maar dat je van huis moet veranderen, maar gewoon je leven, je baan, de ontmoeting met mensen, alles wat je bezighoudt. Kan je daar tot zegen zijn? Kan je daar tot voorbeeld zijn ook voor je nageslacht, voor je gezin of voor anderen? Veranderen is niet altijd makkelijk. Een uitspraak die je vaak hoort is van, ja, ik ben al eenmaal zo. Dit is mijn, wie ik ben. Zo, ja, dat is vaak zo goedkoop van, ja, ik ben wie ik ben en veranderen, nou, maar vaak zit daar toch een angst voor die verandering in, voor nieuwe dingen, angst om grip te verliezen op datgene wat, ja, waar je identiteit in vond. En eigenlijk als je tot geloof gekomen bent, of je bent bezig met God, is dat geen excuus. God zegt in 2 Korinther 5 vers 17, je bent een nieuwe schepping in Christus. Het oude is voorbij, het nieuwe is begonnen. Daar heb ik het niet opgeschreven. Het oude is voorbij, het nieuwe is begonnen. Begonnen, je stapt erin. Dat kost je wat, maar dat heeft wel verandering. Breng dat voort en in Christus moet je ook vertrouwen dat Hij dat in jou doet. Dat vragen we ook om de Heilige Geest ons daarin bij te staan. Om die verandering teweeg te brengen in ons leven. En dat brengt wel heel vaak strijd en inspanning met zich mee. Daar kan je soms tegenop zien. Net als met verhuizen. Moet je weer inpakken. Moet je dat weer doen. Moet je weer gaan klussen. Maar uiteindelijk het resultaat. Als je op je nieuwe plek zit. Of je nieuwe omgeving. Of als je dingen losgelaten hebt, dan is dat toch wel heel mooi. En we hebben dat ook gezongen. Ik heb het al eerder gezegd. Hij heeft ons gekocht en betaald. Als je voor Jezus kiest, dan geef je eigenlijk een beetje het recht op je eigen leven op. Dat is wat Hij van je vraagt. In Marcus staat het ook, hè? Marcus 8 vers 35. Want ieder die zijn leven wil behouden, die zou het verliezen. Maar wie zijn leven verliest omwille van mij, zegt Jezus, die zou het behouden. Tot in de eeuwigheid. En vanmorgen lagen ze wij nog van de rijke jonge man. Die zo vast zat aan zijn zekerheid van zijn geld. En, nou ja, hij schreef erbij, het gaat niet dat je geen geld mag hebben en geen rijkdom. Maar als het jou beheerst, als jouw omgeving, jouw omstandigheden, jouw bezit, jou beheerst, ja, dan wordt het een ander verhaal. En als je dat los kan laten, omdat Jezus die nieuwe schepping van jou wil maken, ja, dan moet je dat ook doen. Een bekende uitspraak is, God houdt te veel van je om te laten zijn wie je bent of je was. En we zeggen, ik mag komen zoals ik ben. Ja, dat mag. Zo ben ik ook gekomen met al mijn vuiligheid en achtergrond en wat ik allemaal gedaan had en niet gedaan had. En toen begon het werk. Dan werd ik eigenlijk, wij zeggen al schoongewassen, werd ik iedere keer in de wasmachine gestopt. En dat deed soms pijn. Ook in die keuze die ik heb moeten maken. We kunnen ook plekken bevinden die soms onschuldig lijken. Of in die goed waren. Of waarvan je denkt, ik kan dit wel aan. Ik hoor het vaak mensen ook zeggen, als ze bepaalde relaties hebben. Oh, dit red ik wel. Ik ga die persoon wel veranderen. En heel vaak zien we het net andersom. Dat die persoon hem of haar verandert. En mijn God heeft mij hier gebracht op deze plek. Het is toch goed? En soms is een plek of je omstandigheden goed voor een periode. God bracht Jozef naar Egypte, omdat er hongersnood was. God zag dat al. En Jozef werd tot zegen voor zijn familie, uiteindelijk voor het volk van God. Hij voorzag, er was voeding, er was eten. Ze kregen een stuk land daar en het volk groeide. Want God wilde een volk voor zichzelf. Die periode daar in Egypte was goed. Maar het was niet hun bestemming. De bestemming was Kanaan, het beloofde land. Hé, dat was al aan Abraham beloofd. Kijk wat de tijd ertussen zit en wat er allemaal gebeurd is. Maar dat was de bestemming. Ja, het was goed in Egypte. Het was zo goed en langzaamaan werd het slechter en slechter. En dat is het bekende verhaal misschien van de kikker in het kokende water. Ze hadden het niet door dat ze van vrij volk slaaf werden. En vaak gebeurt dat ook in ons leven. We zitten op een plek, we hebben contacten, we hebben vriendschappen, we dingen. En het begint goed, God gebruikt je daar. Maar op een gegeven moment zit je vast. En word je een slaaf van al die dingen. En daar is waar God ons uit wil roepen. Daar is waar God Abraham ook wegging. Uit dat hele mooie leven wat hij had. Want God had een beter plan met hem. Op een betere plek. Voor hem, voor zijn gezin. En soms zit je ergens. Ik had 2 weken terug van de krokante krab, waar je krabburgers kan eten. Soms word je gevoed. Voel je je fijn? Zit je in een leerschool bij mevrouw Puff? Maar dat is een moment. Een moment van je leven. Sommige plaatsen, sommige mensen zijn nodig om je te vormen. En soms kan je vrijwillig gaan. En soms gebruikt God ook de omstandigheden. Ik heb jarenlang bij een bedrijf gewerkt. En dat was op een gegeven moment helemaal niet zo fijn meer. Ik heb de goede jaren gehad. Ik ben daar gezegend, ik heb daar alle kansen gehad. Maar op een gegeven moment was het niet zo fijn meer. En ik had niet de moed op een gegeven moment om daarmee te stoppen. Ik liep er wel mee met die gedachten. Maar God had een beter plan. Ik dacht aan de zekerheid, de financiële zekerheid en alle dingen die daaraan vastzaten. Maar God had een beter plan. Hij zei, als jij niet ontslag neemt, nou, dan laat ik je gewoon ontslaan. Ja, dat kwam wel even binnen. Daar hebben jullie ook voor gebeden met elkaar. Maar soms doet God ook die dingen. Maar het is beter als je zijn stem hoort om zelf die keus te maken. Dan doet het misschien wat minder pijn. En als God ons naar een nieuwe plek brengt, dan gaat het niet meer alleen om jou, maar ook om je gezin. De mensen om je heen, om daar tot zegen te zijn. Daar, op die nieuwe plek, mogen we vrucht dragen. En dat is wel risico's nemen. Uitstappen, dingen loslaten, hoe mooi ze soms ook lijken. En God vraagt dat, denk ik, wel van ons. Willen we veranderingen zien? Of blijf je in datzelfde cirkeltje? Val je steeds terug. Er is een mooie vergelijking. Gelijkenis waar Jezus spreekt in Marcus 4. Die heb ik geloof ik wel. Ja. Dan worden we vergeleken met zaad. Het zaad wat gestrooid wordt. Maar hier staat, weer andere zijn als het zaad dat tussen de distels is gezaaid. Ze hebben Gods woord wel gehoord. Maar de zorg om het dagelijks bestaan en de verleiding van de rijkdom en hun verlangens naar andere dingen komen ertussen en verstikken het woord. Zodat het zonder vrucht blijft. Het zaad verstikt. Maar er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat op de goede grond gezaaid is. Zij horen het woord, aanvaarden het en dragen vrucht. 30-voudig, 60-voudig en 100-voudig. En ik als je komt op de plek, als jij jezelf ziet als dat zaad waar het woord van God in je is gekomen, als je komt op je plek waar je water, zon, mest, voeding ontvangt, dan ga je vrucht dragen. En soms moeten we afvragen, ben ik niet alleen zondags hier, want dat is, ik ga ervan uit dat dit een goede plek is, maar waar ben je op andere momenten van je leven? Is dat een plek waar ik vrucht kan dragen? Of verstikt het mij? Begrijp me goed. Ik wil niet dat jullie overal weg van lopen, want we zijn ook het licht van de wereld en het zout. Dus we hebben ook moeten ook onze plaats daar innemen. Maar er zijn ook plekken waar je echt van los moet komen. Los durven te laten. Uitstappen. En ik weet, kan het zeggen, het wordt alleen maar beter. Je gaat ook God beter leren kennen. God beter leren vertrouwen. Dat hij je op plekken brengt. Of dat hij in contact brengt met mensen. Nieuwe uitdagingen, veranderingen, las ik. Iemand schreef, die kunnen een springplank zijn om juist God aan het werk te zien in je leven. Maar dat is wat God ons ook duidelijk wil maken. Jozef, die werd aan het werk gezet in moeilijke omstandigheden. En dat is geweldig mooi. Jozef werd van een dromer een droom uitleggen. Mooi, hij was er voor die ander. God gebruikte hem. Ik eindig met Psalm 1, vers 1 tot 3. Welzalig de man, de vrouw, die niet wandelt in de raad van de goddelozen, die niet staat op de weg van de zondaars, en niet zit op de plek waar spotters zijn, mijn vrije vertaling, maar die zijn vreugde vindt in de wet, in het woord van God, en zijn woord dag en nacht overdenkt. Want hij of zij zal zijn als een boom geplant aan waterbeken, die zijn vrucht geeft op zijn tijd, waarvan het blad niet afvalt. En wat hij doet, zal gelukken met de zegen van God. Vader, ik dank u wel. Heer, dat u met ieder van ons, zoals we hier zijn, een bestemming hebt. Hier om daar te komen, niet al direct in de hemel, dat is onze eeuwige bestemming. Daar brengt u ons heen. Maar u heeft ook een bestemming, een doel, waarom we hier zijn, in dit leven. De een langer dan de ander, maar u heeft een bestemming, een roeping op ons leven, net als bij Abraham en al die anderen. Heer, en u wilt ons in een omgeving brengen waar u ons kunt zegenen, waar we u kunnen ontmoeten, waar de hemel als het ware open blijft. En dat we die verbinding met u hebben en dat de zegen op ons is om die zegen door te geven naar de anderen. Heer, laat ons hierover nadenken. Heer, om keuzes te maken wat we soms achter ons moeten laten. Waar we in geloof mogen uitstappen. Waar wilt u ons brengen, Heer? Uit onze veilige, vertrouwde omgeving die misschien niet zo slecht lijkt, maar als we eerlijk zijn, toch misschien wel hier en daar. Dat we ons brengen in die vrijheid. Wie de Zoon heeft, heeft die vrijheid. De Zoon maakt werkelijk vrij. En zo willen we u volgen, Heer. En dan vraag ik u om dat in ons leven uit te werken. Dank u wel daarvoor. Amen.